Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat u daar verder volgt in Psalm 25, versen 2 en 6.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Colossenzen. Het wordt gevormd door hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 11. Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 11, dit gedeelte, vormt ook de tekst voor de prediking. En daar lezen wij het woord van de Heer in Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skit, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we in aansluiting daarop Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5, nadat we belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
een zegen vragen van de Heer over deze dienst? Heerlijke en heilige God, u die de levende bent en uw Heere Jezus bent de vorst van het leven. En wij leven in een maatschappij waarin de dood heerst. En wij lezen ook elke dag van berichten van de dood. Mensen die overleden zijn, maar ook berichten van doden. We noemen hen slachtoffers. In oorlogen, in geweld. En Heere, we belijden u dat door onze val in Adam wij ook de gevolgen van de dood in ons eigen hart en leven ervaren. Ook ons leven is onderworpen ook aan zwakheid. Ons lichaam ervaart zwakheid en er is moeite en er zijn tranen. Er zijn ziekten en tekorten, lichamelijke tekorten. En Heer, te midden van dit alles bent u de vorst van het leven. En komt u met het eeuwige leven ons voor. En daarom is uw woord ook zo rijk en zo diep en zo heerlijk. Want Heer, nu is wel de waarheid van onszelf dat ons hart arglistig is. En wie kan het doorgronden? We hebben al een verdorven hart. En dat bedenkt alle mogelijke kwade zaken. En het is in plaats van dat de goede zaken uit ons hart voortkomen, zoals lofprijzingen en aanbiddingen, komen er slechte gedachten voort uit ons hart. En van nature is er in ons afgunst en jaloezie. En we belijden u dat ons hart geneigd is naar het kwade. En daarmee laten we zien dat wij van nature ook midden in de dood leven. En dat het zo ons natuurlijk leven beschreven is. Maar Heere, nou komt u ons voor met het leven. O geef dat we daarna zullen luisteren. Want uw woord is levensnoodzakelijk en levensbelangrijk. Want niets in deze wereld is te vergelijken met u, o Heere Jezus. En geen menselijk boodschap en geen andere godsdienst is te vergelijken met wat u, Heere Jezus, gedaan hebt. En wat u gewerkt hebt. U bent de waarheid en het leven. U bent de opstanding en het leven. En nou komt u ons voor met dat heerlijke aanbod van uw zalig leven. U nodigt ons nog om tot de bruiloft in te gaan. U nodigt ons nog om te kopen van u alles wat wij nodig hebben, wijn en melk, en dat zonder prijs. U komt ons voor met een uitnodiging om in te gaan in de bruiloft van het Lam. En Heere, dat is een uitnodiging die we in de tijd moeten leren aannemen. Want straks wanneer u terugkomt, dan zullen er heel veel mensen willen ingaan. Maar dan zullen zij te horen krijgen dat het te laat is. Dan zullen zij met de dwaze maagden buitengesloten worden. En dan zullen zij roepen, maar u zult zeggen, ik ken u niet. En daarom, Heere, maakt dat alles zo levensbelangrijk voor ons. Dat wij nu in de tijd u zoeken te kennen. Dat wij u het allerhoogst en eeuwig goed zoeken te leren kennen. Heere, dat bidden wij voor ons allemaal. Dat bidden we voor onze kinderen. De jongens en de meisjes in de kerk. Geef dat zij op een jonge leeftijd de Heere zullen zoeken. En het eeuwige leven in u. Want u biedt ook hen aan. De vergeving van zonden en een nieuw leven, een hemels leven. Ook onze jonge mensen hebben het nodig, Heere, dat ze er een smaak van mogen krijgen. Een smaak van dat hemels leven. Want zonder een smaak van dat hemelse leven zullen ze niet kunnen standhouden in deze maatschappij met zoveel verleiding. En daarom, Heere, is het ons een vreugde om te belijden: ik geloof in de Heilige Geest. En daarom, Heer, al hebben wij het alles verzondigd, en zijn wij niet de moeite waard om aangezien te worden. En ook al zal uw eer er niet door vergroot worden, wanneer u omziet naar ons, arme stumpers, toch, Heere, bidden wij u, of u uit genade, en omdat u met barmhartigheid bewogen bent, of u zo op ons wilt neerzien, en dat u zo een smaak wilt geven van dat hemelse leven. Heere, wij kunnen geen mensenhart veranderen. We willen het wel, we proberen het ook wel, maar het lukt helemaal niet. Dat kunt u alleen. Het is door uw woord en door uw geest, maar niet door kracht noch door geweld. En daarom roepen wij uw heilige naam aan. En wij belijden u onze onmacht en onze schuld. En we belijden u, Heere, dat we enkel uit genade door u verhoord kunnen worden. Maar dan bidden wij u ook, Heer, ook voor die leden. Hun namen staan in de gemeentegids, maar ze zijn niet met ons opgekomen. Ze hadden ook geen geldige reden om niet op te komen. Hun namen zijn u bekend. En Heere, wij bidden u of u nog hen te sterk wilt zijn. Of u nog wilt werken in hun harten en zelf wilt ingrijpen. Heere, wij mogen toch grote daden van u verwachten. Want u bent toch een grote God. En wij bezingen dat toch ook in de psalmen. Dat u een grote God bent. Ver boven alle goden. En daarom roepen wij uw naam aan voor de uitgieting van uw geest. En wij bidden u om bekering, dat ook wij deelgenoot mogen zijn van dat hemelse leven. Heere God, geef dat wij burgers mogen zijn van het Koninkrijk der Hemelen. En dat we daarom anders in dit leven zullen staan dan de mensen van deze wereld. Zegen, Heere, de bediening van uw woord vanavond. Geef dat er gewijde aandacht mag zijn. Wees ook bij hen, Heere, die een geldige reden hebben dat ze niet in de kerk kunnen komen. Er kunnen huiselijke omstandigheden zijn. Er kan ziekte zijn of ouderdom. Wilt u hen vertroosten, Heere, wanneer ze niet in uw kerk kunnen komen? En geef, o God, dat door uw woord en geest en door de bediening van uw genade er wonderen mogen gebeuren, ook in ons midden. Sterk uw dienaar in het preken, schenkt u licht en genade, dat studie door uw geest geheiligd zal worden. En dat de gemeente er profijt van mag hebben. Heere, wij bidden u voor onze regering, voor onze overheid. In deze roerige tijden, waarin er zoveel beslissingen genomen moeten worden, wilt u wijsheid geven. En beslistheid ook aan onze regering, ons vorstenhuis. We bidden u voor hen. Geef dat het huis van Oranje nog tot zegen mag zijn voor ons land en volk. Wij bidden u, Heere, voor de zorginstellingen ook op ons dorp en in ons land. We bidden u voor hen die in de verpleging werken, in de verzorging. Geef dat ze dat met liefde mogen doen, artsen. Geef hun genade dat werk te doen. Wees u ook bij hen die gevaarlijke beroepen moeten uitoefenen. We denken aan de brandweer en de politie. Ook in ons midden. Wilt u hen beschermen en bewaren. We danken u, Heere, voor zoveel zorg ons gegeven. Dat u ons dag in dag uit bewaart. Elke dag is weer een gave uit uw hand. En het eten en het drinken dat we mogen ontvangen zijn gaven uit uw hand. Zo zorgt u voor ons. Elke dag een overvloed van zorg. We kunnen geen grassprietje laten groeien. Maar u geeft ons zoveel zorgen. Voor ons dagelijks leven en onderhoud en bescherming. Dank u, Heere. Wij bidden u vooral voor uw kerk en het welzijn van uw kerk en uw kinderen. Er zijn er die vluchtelingen zijn. Er zijn die vervolgd worden. En die verlies hebben geleden doordat een geliefde is weggenomen door de dood. Door een gewelddadige dood of door gevangenschap. Wilt u uw kinderen overal vertroosten. En Heere, wilt u uw macht tonen. Tegen al de vorst der duisternis. En wilt u uw macht tonen. Ook ten aanzien van de vorst der duisternis en al de demonen. Die eigenlijk uw koninkrijk zouden willen omverwerpen. Heere God. Wilt u opstaan, uw grote naam verheerlijken. En geef dat al de gemene aanslagen op uw kerk en op uw kinderen allemaal ijdel zullen zijn. En dat het zal blijken dat u, Heere Jezus, alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Heere God, verheerlijk uw naam. Wil nog velen toebrengen tot hen die behouden worden. Zegen al het theologisch onderwijs wat gegeven wordt. Heel de wereld door, al de zendelingen, al de evangelisten. O Heere, wil radio-evangelisatie nog zegenen. Wat de wereld doorgaat, Heere, toon uw macht, dat Sion gebouwd mag worden, dat wij gezegend mogen worden. Ook nu in deze dienst, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 73, de versen 13 en 14. 73, 13 en 14. Geliefde gemeente, stel u voor dat u gestaan zou hebben aan de oever van de Rode Zee, toen Mozes daar zijn staf uitstrekte over het water. Stel u voor dat u erbij was en u voelt de wind opkomen en u ziet beweging in het water komen en dat het water uit elkaar gaat. En dat er twee muren van water ontstaan aan weerszijden van een droge pad dwars door de Rode Zee heen. De mensen hebben ernaar gekeken met diep ontzag en met verwondering. En toen ze daarnaar keken, keken ze nergens anders naar. Ze keken echt niet naar hun spulletjes wat ze mee moesten nemen. Ze keken echt niet naar de bergen en de heuvels vlakbij. Ze keken niet naar andere mensen, stamgenoten. Ze keken naar het water. Of u kunt zich ook voorstellen, toen de Heere Jezus preekte en de mensen stonden versteld van zijn leer, dat ze ademloos waren. Stel u voor, als u erbij had gestaan en uw dochtertje had aan uw kleren getrokken om aandacht en u hoorde die prediking van de Heere Jezus dat met macht was, dan had u niet gelet op dat dochtertje. U had gelet op wat de Heere zegt. En zo kunt u het ook thuis hebben, dat u aan het lezen bent in een boek. En de boek neemt u helemaal in beslag en uw vrouw zegt, man, wat denk je hiervan? En u zegt, ja, maar u bent aan het lezen. U hoort niet wat uw vrouw zegt. U let er even niet op, want u bent zo in beslag genomen door dit boek. Nou kijk, dit is nou wat de apostel Paulus wil doen met deze Colossenzen. De apostel Paulus wil de Heere Jezus zo heerlijk, machtig, groot voor ogen stellen. Dat heeft hij gedaan in hoofdstuk 1 en 2. Dat die Colossenzen geen aandacht meer hebben voor die eigenwijze regeltjes en ceremoniële wetten en zogenaamde geestelijke ervaringen van die dwaalleraren. Want al die regeltjes en al dat gedoe, dat is niet te vergelijken met de massieve heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En zo laat de apostel zien dat alle verlossing en ook de enige verlossing ligt in Christus. In hem ligt het leven, de zaligheid, de troost, de kracht en de blijdschap. En nu wil de apostel de aandacht van die gemeenteleden richten op Christus, zodat ze als het ware door hem geabsorbeerd zijn en niets, geen aandacht meer hebben en niet eens hoeven te kijken naar iets anders. En zo zijn er ook in ons leven allerlei roepstemmen, allerlei mensen die zeggen dat ze heel belangrijk zijn. En allemaal dingen die we, waar we zo nodig aandacht aan moeten geven, die niet eens de moeite waard zijn om naar te kijken of naar te luisteren. Omdat het leven ligt in Christus. En het is een grove verleiding van de duivel om mensen bezig te houden, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, en zo de aandacht af te leiden van de vorst van het eeuwige, gelukzalig leven. Maar nu wil de apostel Paulus dat we juist alle aandacht geven aan de Heere Jezus. En dan hebt u geen tijd meer met al dat gebeuzel wat zo vaak op ons pad gelegd wordt. De apostel Paulus wil dat ze leven in toewijding aan God. Nou, dat schrijven we maar boven de preek. Zo vatten we maar deze versen samen. Er zijn heus wel andere mogelijkheden. Maar wij vatten 1 tot en met 11 samen als leven in toewijding aan God. En we kijken dan naar boven, naar beneden en naar binnen. Kijken naar boven, beneden en binnen. Dus Paulus spreekt hier tot de kinderen van God. Hij spreekt hier tot hen die beleden hebben dat ze tot de Heere Jezus Christus behoren. En dat ze betuigd hebben dat ze niet meer van deze wereld zijn en niet voor deze wereld en voor dit leven willen leven, maar dat ze willen leven met en voor de Heere Jezus Christus. En nu wil Paulus hier aangeven dat wanneer wij leven voor de Heere Jezus Christus, wij niet meer leven voor deze wereld. Wanneer we van Christus zijn, dan is ons leven met Christus verborgen in God. Paulus zegt hier dat Gods kinderen opgewekt zijn uit de dood. En dat komt omdat ze in vers 3 staat dat ze eerst met hem gestorven zijn. Paulus spreekt hier over sterven en opstanding. Vers 1, indien ge dan met Christus opgewekt zijt. En vers 3, ge zijt gestorven. Daar spreekt apostel Paulus over sterven en opstanding. En dat is een ander woord voor bekering. Paulus spreekt hier tot de gelovigen te Kolossen, de mensen die overgezet zijn vanuit de dood in het leven. Ze zijn ingegaan in een nieuwe relatie met Christus. Ze hebben geleerd af te sterven aan ons eigen ik en onze eigen wil. Ze hebben leren te buigen voor de wil van de Heere. En zij leren te leven zoals Hij dat wil. Tot deze mensen spreekt de Heer hier. Niet dat ze afbekeerd zijn, niet dat ze volmaakt zijn. Nee, ze hebben al vele gebreken, vele tekorten. Daarom spreekt de apostel Paulus hier ook aan. Dat ze niet in deze zonden zullen leven. Maar ze zijn in principe omgezet. Ze hebben ook geleerd een hekel te hebben aan de zonde. Ze willen het ook niet. Ze kennen bekering. En wat is bekering? Dat is omkering. Inkeer tot jezelf, afkeer van het kwaad en een terugkeer naar God. Dat is bekering. Je kunt ook zeggen, bekering is een nieuw manier van denken. Want u wordt nu in plaats van op uzelf gericht te zijn, op andere mensen, en bezorgd te zijn wat andere mensen van u vinden, en op deze wereld gericht te zijn, in plaats van dat alles, wordt u nu op Christus gericht. Op zijn woord, op zijn wil, op zijn eer, op zijn naam. Zo krijgt u een nieuwe houding tegen de zonde. Wanneer u de Heer Jezus in uw leven kent, dan haat u alle vormen van kwaad. En u verlangt er ook naar om steeds meer Christus te leren kennen. En dat u in gemeenschap met hem zult leven. En dat zijn geest u mag vullen. Dan wordt u levenslang verlangen. Bekering, sterven en opstanding. Het is een totale verandering. Alles wordt nieuw. Je kunt een voorbeeld gebruiken. Een vis in het water heeft zuurstof nodig om te leven. En hij krijgt het zuurstof uit het water. En daarvoor heeft de Heere God die vissen geschapen met kieuwen. En op een of andere manier kunnen die kieuwen zuurstof uit het water onttrekken. En zo kunnen ze leven. Wanneer u nou een vis uit het water haalt, op het gras legt, ja, dan gaat zo'n beestje, zo'n vis gaat dan sputteren en wil eigenlijk weer terug zien te komen in het water. Die vis zal sterven, kan geen lucht tot zichzelf nemen. Hij gaat dood. Hij voelt zich helemaal niet thuis op het droge en probeert op te springen om terug te komen in het water. Kijk, zo is nou een onbekeerd mens, een werelds mens, voelt zich thuis in het water van deze wereld. En als je nou een onbekeerd mens gaat brengen in een gezelschap van kinderen van God, en wanneer je een werelds mens gaat spreken over de liefde van de Heere en over het hemelse leven, dan voelen ze zich helemaal niet bij thuis. En een afkeer van de zonde, nou, dat vinden ze allemaal maar niet. Daar kunnen ze niet in leven in zo'n atmosfeer. Nee, ze willen weer terug in de wereld. En die verandering komt dat sommige mensen wel verlost zijn als het ware van zo'n vis die in het water zit. En nu wel op het droge zijn en wel een nieuw levensbeginsel hebben. Dat komt door de Heilige Geest. God heeft een nieuw levensbeginsel in hen geblazen. Maar als iemand nog zonder de Heilige Geest leeft, dan voelt hij zich ook niet thuis in de kerk. Wil hij ook liever niet naar de kerk? Vindt de Bijbel ook maar niets en denkt na over de dingen van deze wereld, dat bekoort hem veel meer. Dat komt omdat hij nog onbekeerd is. Hij kent God niet, hij kent Christus niet, hij kent dat nieuw godzalig leven niet. Hij is er blind voor, hij heeft nog steeds zijn zonden lief. Maar door zo te leven blijkt het dat hij dood is. Dood, zegt de schrift, in zonden en misdaden. Maar Gods kind is anders. Een kind van God heeft Christus leren kennen in zijn leven. Hij is gestorven en opgestaan met Christus. Hij is wedergeboren. Er is een totale verandering in het denken gekomen, in het leven van deze mensen. Ze zijn geboren uit de Heilige Geest. De Heilige Geest is in hun leven gekomen en heeft hen andere verlangens en andere levensbeginselen gegeven. Nu staat de Heere Jezus centraal in hun leven. De liefde van God is uitgestort in hun hart. Deze wereld kan hen ten diepste niet meer bekoren. Ze hebben de parel van grote waarde gevonden. Ze hebben een schat gevonden die eerst bedekt lag in de akker. Omdat Gods geest hun ogen geopend heeft. En zulke mensen zijn verzoend met God door het bloed van Christus. Hun schulden zijn afbetaald. U kon vroeger hier op Vlakkee en ook door heel Nederland heen, kon u naar de kruidenier, dan kon u op de pof kopen, heet dat geloof ik. Dus dan kon je het laten opschrijven. En vooral hier ook, op het platteland. Pas wanneer de oogsttijd was en er uitbetaald werd, dan kon ze een schuld aflossen bij de kruidenier. En als nou die schuld niet betaald werd, dan ging zo'n kruidenier ook wel... Ja, maatregelen nemen, er werd uw naam bekendgemaakt. Ik heb al eens gehoord dat ze de namen van de schuldenaar, hoeveel ze schuldig waren, gewoon in de etalage aan de winkel stopten. Nou, dat wou je vermijden, dus dat wil je afbetalen, de schuld. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij is gekomen en hij heeft die briefjes weggehaald en heeft op zijn eigen deur geplaatst. En daar heeft hij de straf voor betaald. Hij heeft de schuld van zijn volk, heeft hij volkomen voldaan. En nu leeft dat volk verbonden aan hem, in gemeenschap met hem. Nu is de Heer Jezus door bekering dan het hoofd geworden van een kind van God. En wanneer u daar weet van hebt, dan voedt hij u, dan groeit u in hem, dan is hij uw hoofd. En door uw hoofd, als uw lichaam geen hoofd heeft, is het niet best. Maar omdat u een hoofd hebt, wordt alles gecoördineerd in uw leven, alle organen werken. En zo wordt uw leven gevoed. Zo groeit u ook door uw hoofd en zo is het geestelijk ook. Dat hoofd Christus doet zijn volk en kinderen groeien en alles wordt gecoördineerd. Het leven was vroeger wanorde, chaos, maar nu door de Heere komt alles op een goede banen. Komt er orde in het leven, er komt leven, er komt groei. Het is zo heerlijk, maar zo iemand leeft dan met Christus. Christus is in zijn ziel gekomen. Hij is nu verlost van de slavernij aan de zonde. Hij is vrijgekocht door Christus. En nu leeft hij ook niet meer voor zichzelf. Een kind van God leeft met Christus. Dat zegt de apostel ook in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daarom moet een kind van God naar boven kijken. Daar is zijn hoofd. Daar is zijn leven, daar is zijn toekomst. Hij moet niet meer bedenken de dingen die op aarde zijn. Dat moet niet zijn leven vullen. Hij moet bedenken de dingen die boven zijn, waar de Heere is zijn hoofd. Want de Heere heeft verlossing bewerkt in zijn leven. En dat is een wonder, gemeente. Want wij zijn allemaal sterfelijke mensen. Hoe verlaat een mens deze wereld? Door te sterven, door de dood. Zo sterft hij, zo verlaat hij de wereld. En waar komt de dood vandaan? Nou, dat komt uit het paradijs dat verbroken was. En toen zei de Heere God tot Adam: wanneer je van deze vrucht leeft, dan zult je sterven. En Adam at van de vrucht en hij bleef leven. Nee, hij stierf. Hij stierf geestelijk. Toen werd hij verblind en toen werd hij dood in zonden en misdaden. Hij werd geestelijk stierf de mens toen. En honderden jaren daarna, toen Adam lichamelijk gestorven was, was dat alleen maar een bevestiging van zijn geestelijke dood die hij stierf in het paradijs. Hij was niet meer in gemeenschap met God. Hij kende nu moeite en pijn, hij was geestelijk gestorven. En dat lichamelijke dood is een bevestiging van de geestelijke dood. Maar nu gebeurt er iets heel bijzonders in het leven van een kind van God. Zij leren nu al te sterven. Ze leren nu al te sterven. Ja, maar ze zijn toch al dood in zonden en misdaad. Dat klopt, een mens door de zondeval wordt geboren dood in zonden en misdaden. En als daar geen wonder gebeurt in hun leven, zullen ze de eeuwige dood sterven. En dat vangt aan wanneer ze dan lichamelijk sterven. Zo is het met een mens nu, door de zonde. Maar een kind van God, die dood is in zonden en misdaad, die leert in dit leven te sterven. Hoe dan? Hij leert te sterven aan zijn eigen wil. Hij leert te sterven aan zijn eigen ik. Hij beleidt zijn schuld en zijn zonde voor de Heere en stemt het toe en zegt: Heere, ik verdien voor eeuwig om te komen. Maar wilt u mij genadig zijn, wilt u in mijn leven komen en wilt u mij vullen met uw geest, dat ik niet meer voor deze wereld leef, maar voor u. En zo maakt de Heere Jezus mensen zijn eigendom. En dat proces van bekering, dat noemen we sterven. Sterven aan eigen ik. En dan staan ze ook op in een nieuw leven. Dan wordt alles nieuw. Dan kan het zo zijn voor uw beleving dat de vogels anders kwetteren en dat de bloemen mooier bloeien. En alles is anders omdat de Heere met zijn geest in uw ziel gekomen is. En dan komt de blijdschap, ware vrede en rust, verbonden aan Christus. Hij wordt mijn hoofd, hij is mijn hoofd en daarom organiseert hij alles in mijn leven. En doet hij mij groeien en voedt hij mij. Ik leef op zijn rekening, ik leef uit de vruchten van zijn volkomen betaling. En dan heeft hij mij ook gekocht en betaald en zo wil ik het ook, want bij u vind ik een zalig, heilrijk lot, en buiten u is alleen maar de dood. Heere, daarom verbind mij meer en dichter aan u, dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding. En zo behoort een kind van God naar boven te kijken. En wanneer ik straks moet sterven, lichamelijk sterven, dan is dat niets anders dan een doorgang tot het eeuwige leven. Want de dood ligt achter mij. Daarom hoeft een kind van God niet te vrezen. Want zijn leven is verborgen met Christus in God. Hij heeft een hemels leven. Hij behoort de dingen te bedenken, niet die op de aarde zijn, maar die in de hemel zijn. Hij gaat naar het eeuwige leven, gaat de hemel in. Door Christus. Want omdat ze gestorven zijn met Christus, omdat in de weg van de bekering wordt de dood van Christus op hun rekening gelegd. Zo wordt gezegd, ze sterven in Christus. Christus dood wordt hun dood. Christus opstanding wordt hun opstanding. Christus betaling wordt hun betaling. Ze leven op Christus. En nou horen ze niet meer op deze aarde. Dan zijn ze inderdaad, op Psalm 119 zegt, vreemdelingen hier op aarde. Want u behoort dan een hemels leven toe. En de tijd die u hier nog leeft op aarde, leeft u door het geloof in de Zoon van God. En nou wordt een kind van God ook geroepen hier op aarde om hemels te leven. Dat is de roeping van een kind van God die het leven met de Heere kent. Niet te bedenken de dingen die beneden zijn, maar te bedenken de dingen die boven zijn. Want u woont al met de Heere in de hemel. Uw leven is verborgen met Christus in de hemel, bij God. En dan moet onze dagelijkse wandel ook overeenstemmen met die hemelse inwoning. En onze aardse gedragingen mogen niet overeenstemmen met onze aardse inwoning. Gij geheel anders. Dat is nou de roeping voor een kind van God. En dat is vol troost. Hij hoort die niet meer. Geeft hoop, anticipatie op een heerlijk leven met Christus. En nu draagt hij mij en leidt hij mij. Kijk, de wereld begrijpt daar niets van. Ze snappen ook niet dat een kind van God zo vol kan zijn van Christus. En dan komt dat de mensen van de wereld zich als die vis nog lekker voelen in dat water. Maar een kind van God is veranderd. Mogen de beeld wat doortrekken. Een kind van God was vroeger ook zo'n vis. Weet u er nog van? Dat hij ook als een visje rond dreef in het vuil van deze wereld. En toen kwam de Heer en hij sprak vrede tot u. Hij ontdekte u, hij liet uw zonden kennen, uw schuld zien. U zag uw armoede, uw leegheid, uw tekort. Daar schrijft u hete tranen over. En u vindt de verlossing in Christus. Hij stort zijn vrede en liefde uit in het hart. Dan wordt u veranderd. Net zoals een kikkervisje leeft ook verleefd in het water. Een kikkervisje. Maar later wordt dat kikkervisje wordt een kikker. Dan kan hij niet altijd in het water blijven. Moet hij eruit. Anders verdrinkt hij. Dus zo'n kikker moet steeds weer water, steeds weer lucht, zuurstof hebben. En verandert wat in zo'n beestje. Heeft de Heer ook zo gemaakt. Kijk, zo is nou een kind van God. Was vroeger ook in het water, voelde zich er thuis, maar nu kan hij er niet meer in blijven. Zo'n kikker komt ook wel eens weer in het water en zo. Wij leven ook nog op deze aarde. Maar als het goed is, horen we niet meer toe aan de dingen van deze wereld. Maar moeten we bezig zijn met te zoeken de dingen die boven zijn. En wat betekent dat nou? Altijd zoeken de dingen die boven zijn. Sommige mensen zeiden, nou dan moeten we maar in een klooster. Gaan we gebouwen neerzetten, doen we de deur dicht, dan gaan we alleen maar denken aan de dingen die boven zijn. Heeft de Heer dat zo bedoeld? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. De apostel Paulus geeft ons aan hoe het moet zijn dat we de dingen die boven zijn moeten bedenken. En daarom moeten we ook naar beneden kijken. Want als het zo is dat wij dat hemelse leven met de Heere kennen, dan kan het niet zo zijn, dan mag het niet zo zijn dat we in allerlei zonden leven van deze wereld. En dan is de strijd tegen de zonde een levenslange strijd. Want ook een kind van God staat nog bloot aan de verleidende macht van de wereld en van zijn eigen hart en van de duivel. Maar hij leeft in gemeenschap met Christus en dan kan hij niet meer, dan mag hij niet meer leven in de zonde. En daar spreekt de apostel hierover. Geen hoererij, begint hij gelijk mee. Dus geen hoererij. Dood uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Gods toren komt. En dat kunnen wij ook rustig verwachten. Ook in deze wereld met alle onrust wat er is. We hebben toch ook niets anders verdiend. Gods wetten worden toch met de voeten getreden. De toren van God ontbrandt. Allemaal onrust in de wereld. Maar dat is nog maar het begin van de toren van God. Het is uiteindelijk de eeuwige toren van God. Want God laat niet met zich spotten. Al lacht de wereld om God en zegt dat God niets doet. Gods woord leert het ons anders. Maar wanneer iemand dat hemelse leven kent, dan behoort hij niet te leven meer in de zonde. Dat kan niet meer, hij moet een hemels leven. Hij moet dus bedenken de dingen die boven zijn. Dat betekent dan te leven overeenkomstig de wil van de Heere Jezus, onze hemelse hoofd. Dat betekent leven naar de wil van God in de hemel. Dat ons leven hier op aarde in overeenstemming moet zijn met het hemelse leven dat uitgestort is in Gods kind. En dan begint de apostel gelijk maar met hoererij. Nou, dat is wel frappant. Kon wel voor deze tijd geschreven zijn. Want God heeft alle vormen van seksuele omgang tussen een man en een vrouw bepaald voor binnen het huwelijk. En wanneer een jongen en een meisje, die heus wel nog naar de kerk gaan, maar wanneer zij rustig in hoererij leven met elkaar, dan leven ze niet naar het beginsel van Christus, maar naar het beginsel van deze wereld. Door zo te leven, laten ze zien dat zij zich nog voelen als een visje in het water. Maar dat zij dat hemelse leven niet kennen. Want wanneer een jongen en een meisje wel de Heere vrezen, dan zullen ze zich om Christus wil onthouden van het samenleven als man en vrouw voor het huwelijk. Want God verbiedt de hoererij. En ter bescherming van het huwelijk en ter bescherming van de vrouw en van de man heeft de Heere gezegd: geen seks voor het huwelijk. Ongeacht wat de mensen zeggen of wat andere jongeren zeggen, God spreekt. Dat is het hemelse leven. De apostel noemt ook gierigheid. En noemt dat afgoderij. Want met gierig te zijn willen we vasthouden aan bepaalde zaken. Omdat u meent dat u dat nodig hebt. Geld of bezittingen, u kunt er geen afstand van doen. Maar dat is afgoderij. En om deze zaken komt de toren van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. De toren van God komt over de kinderen. van ongehoorzaamheid. En sommige van die Colossenzen hebben eerst zo geleefd. Ze waren dood. Maar nu leven ze. En omdat ze nu leven, mogen ze niet meer, kunnen ze niet meer in die zonden leven. Omdat Christus in hun hart en ziel gekomen is. En wanneer het zo is in uw leven dat u het vuil en het kwaad ziet van uw bestaan. En u ziet dat het niet goed zit in uw leven. En u ziet dat u niet leeft overeenkomstig de wil van God. Of dat u misschien niet geleefd hebt zoals de Heere dat bepaald heeft. Dan wordt u uitgenodigd, ook vandaag nog, ook in deze dienst nog, om te buigen aan de voet van het kruis. En daar omhoog te zien naar Christus. En daar uw schuld te belijden. En daar jouw zonden voor de Heere te belijden. En om te vragen om genade, om niet langer te leven naar de beginselen van deze wereld. Maar dat Christus uw Heere wordt en jouw Heere en koning en meester. Want de apostel zegt hier ook, in welken ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Wanneer we de zonde in ons leven zien, dan moeten we niet in wanhoop neerzinken, maar weer letten op wat de Heere zegt. Die Colossenzen hadden ook allerlei zonden geleefd. Maar de Heere kwam in hun leven. Want dat is ook de prediking van het evangelie. De mensen bewegen om behouden te worden. Bewegen om een nieuw leven aan te gaan, om ook deel te hebben aan dat hemelse leven. Dat maakt de prediking zo schitterend. En Gods woord zo prachtig. Waar hoort u dit? Nergens toch. Wat is het te vergelijken in deze wereld met de schatten van het evangelie? Toch helemaal niets. Nou, dan mogen we gerust geabsorbeerd worden door wie de Heere Jezus is en zijn eeuwig leven. En we moeten goed bedenken dat een mens ook nooit kan leven volgens de beginselen van de hemel, tenzij Christus in hem woont. Je kunt alleen maar leven volgens de beginselen van de hemel als de Heer in jouw hart is. Het is alleen maar door te sterven, alleen maar in die weg van bekering, door die enge poort, door die nauwe poort binnen te gaan. Waar u alles af moet leggen, anders past u er niet in. En dat waarbij u bukken moet, omdat het ook een lage poort is. En dat u op uw knieën komt en belijdt, Heere, ik heb gezondigd. Zo sterft u aan uw eigen wil. Probeer nou niet uw leven te gaan verbeteren. Zeg nou niet, nou ga ik mijn best doen om nou heel goed te leven. Bepaalde zonden ga ik niet meer doen en ik ga beter mijn best doen. U wordt opgeroepen om tot Christus te komen. Door uit te gaan naar deze borg, deze zaligmaker, die u aangeprezen wordt. En daar te belijden dat u het verknoeid hebt. En door zijn geest worden zondaren gebracht tot deze zaligmaking en geleid in een nieuw leven met hem. En dan geeft de Heere vergeving. En dan stroomt zijn liefde in het hart. En dan begeert u te leven, niet volgens de principes van hier beneden, maar volgens de principes van hem daarboven. En daarom gaat het ook niet om allerlei regeltjes en ceremonieën en het gaat om de wil van Christus. En als een man iemand nou heel precies wil leven volgens allerlei regeltjes en geboden en zich heiliger gaat voelen dan iemand anders en heel formeel en uiterlijk heel vroom gaat doen, dat helpt u niet wanneer u straks een verleiding hebt voor alle mogelijke zonden. Het enige wat u helpt in de strijd tegen de zonde is de inwoning van Christus in uw leven, in uw ziel. Het gaat om de zin van Christus te hebben. Paulus zegt ergens, maar wij hebben de zin van Christus. Wat betekent dat? De gedachten van Christus. Het denken zoals de Heer Jezus denkt over het kwaad en over de zonde. Hij leeft in mij en dat doorstraalt heel mijn leven. Zodat ik niet meer hier op aarde kan leven zoals andere mensen doen. Liegen en bedriegen en hoererij en vuile taal. Dan bid ik om een wacht voor mijn lippen, om Christus wil. Daarom, omdat ik hier beneden alles moet bezien volgens de principes van boven. En daarom moeten we ook naar binnen kijken. Naar binnen. Want het leven van de Heere Jezus, met de Heere Jezus gaat niet alleen maar over uiterlijke daden. Het gaat, dat voelt u wel, het gaat over de gesteldheid van het hart. Het gaat over de totaliteit van ons leven, van ons bestaan. Het gaat om onze gedachten, onze motivaties. Het kwaad moet niet alleen niet gedaan worden. Het moet ook niet gedacht worden. De verlossende macht van Christus is zo sterk dat het kwaad ook niet eens in onze gedachten moet zitten. Niet in onze innerlijke gemoedsgesteldheid zijn. En daarom wijst vers 8 er ook nog op, dat we ook nog dit zullen afleggen. Gramschap, toorn, kwaadheid, laster, vuil spreken met uw mond en leugen. En dat groeit allemaal op, komt allemaal op uit ons binnenste. We behoren ons af te keren van datgene wat God haat. Dat zijn de gedachten, vuile gedachten, zondige gedachten, wrokgedachten. Zit in ons, we houden het soms in. Dat hoort niet bij het hemels leven. Dat is niet de zin van Christus. Dat past niet bij de verlossing. Gramschap, wat is dat? Dat is haat en boosheid die u hebt in uw hart voor een ander. Dan komt er ook wrok tegen de ander. Je hebt een afkeer van hem, misschien zelfs wraakgevoelens. Het liefst wilt u niet met hem praten, het liefst wilt u hem niet groeten. Want in feite walgt u van die persoon. En zo leven we niet naar de wil van Christus. Gramschap. Dat past niet. Dat is niet te bedenken de dingen die boven zijn, maar die beneden zijn. De apostel noemt ook toorn. En dat vloeit voort uit gramschap. Dat is een uitbarsting van boosheid en ergernis. Omdat u een hekel aan die ander hebt en hem niet kunt zetten. Hem geen plaats gunt. En zo waren die mannen van Nazareth, die waren ook met toorn vervuld, omdat de Heere Jezus het vrije evangelie, de soevereiniteit van God verkondigde. En dat konden ze niet zetten. Ze walgden van zijn prediking. Dat is toorn. De apostel noemt ook kwaadheid. En zo leven mensen van nature. Ze doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. Het is een moreel kwaad. Het is de boze aard die in de mens is om zichzelf te zoeken en een ander opzij te schuiven. Jezelf belangrijker vinden dan anderen en niet de ander uitnemende te achten dan jezelf. Kijk, dat is kwaadheid. Leven in het kwaad, ik eerst. Paulus spreekt ook over lastering. Er kan een lastering zijn tegen God. Omdat men net doet alsof God niet bestaat. Men negeert God. Men ontvangt al zijn weldaden, maar negeert hem. Geeft hem geen eer. Gunt hem geen plaats. Dat kan met woorden zijn, dat kan met de houding zijn, kan met de levensinstelling zijn. Alles te doen zonder God. Werken, ontspannen, eten, slapen, drinken, trouwen, alles, maar zonder God. Zo leeft onze maatschappij, nietwaar? Dat is laster. lastering. Lasteren kan ook zijn met onze woorden tegen andere mensen. Dat we iemand uitschelden. Of iemand dwaas noemt. Zonder gegronde reden. Matthäus 5, vers 22 verbiedt ons de ander dwaas te noemen om de ander te vernederen en te kleineren. Paulus spreekt ook over vuil spreken uit uw mond. Slechte woorden die gebruikt worden om de ander te kleineren en pijn te doen. Het slaat ook op vuile woorden, vuile taal, jongens en meisjes. Geen vuile taal mag maar uit je mond komen. Dat wil de Heere niet. Ook dwaas gepraat. Humor is geen dwaas gepraat. Humor kan juist heel goed zijn. Maar dwaas gepraat is verkeerd. En zo behoort een kind van God ook bezorgd te zijn over wat er uit zijn mond komt. Efeze 5 vers 4. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. En dan herinnert de Heere Jezus ons aan in Matthäus 12, vers 36. Ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Dat heeft een kind van God ook steeds nodig om vergeving te ontvangen. Voor de woorden die wij spreken, u en ik. Wat is dat toch een levenslange strijd tegen deze zonden. Maar als het goed is, haat u al deze zonden. En kunt u er niet in leven en wilt u er niet in leven en strijdt u er ook concreet tegen. Dat is een uitvloeisel van het hemels leven. De apostel spreekt ook over het liegen. Het liegen tegen elkaar uit vers 9, dat is ook kwaad in de ogen van de Heere. Liegen, dat is het eigen werk van de duivel. Jongens en meisjes, liegen, dan doe je precies het werk van de duivel. Liegen is heel slecht. Mag je nooit doen, ook al krijg je straf als je de waarheid spreekt. Je kunt beter straf krijgen en dat je niet liegt. En wanneer een kind van God is opgestaan met Christus, dan wil hij niet wandelen in deze zonden. En als hij toch invalt, heeft hij er verdriet van. Want ze horen niet meer bij zijn leven. Daar valse apostelen, dat weet u wel van vorige preken, die spraken over bijzondere kennis. Maar Paulus wijst op in vers 10 dat zij die in Christus zijn, vernieuwd worden tot kennis. De ware kennis, de kennis van Christus. En die kennis leert ons zien dat wij niet behoren te leven naar de principes van de oude mens. Maar dat de oude mens in principe is gedood met Christus. En steeds weer moet leren sterven. Steeds weer moet afsterven. En steeds meer opstaan in dat nieuwe beeld. De levenslange strijd. Maar dat leven met Christus geeft bevrijding van de macht van de zonde. Ook ten opzichte van mensen onder elkaar. Er is niets wat zo verbroedert als het christelijk geloof. Wanneer de kennis van Christus een werkelijkheid is, dan worden mensen verbroederd. En als de Palestijnen en de Israëli's samen de Heer Jezus zullen leren kennen, dan is het uit met hun strijd. Maar dat geldt ook voor ons. De apostel Paulus noemt allerlei mensen die op elkaar neerzagen. De Grieken en de Joden. De Grieken zagen neer op de Joden en de Joden keken neer op de Grieken. En ieder vond zichzelf beter dan een ander. Zij die besneden waren keken neer op hen die onbesneden waren. En zij die onbesneden waren vonden maar zo overdreven en raar wat die Joden deden om zich te besnijden. Mensen keken neer op barbaren en op skieten. Ze keken neer op slaven. Maar door Christus komt er een totale verandering. Dan valt het hele onderscheid tussen slaven en vrijen, valt in wezen weg. Dan is de slaaf opeens de broeder geworden van de meester. Dan valt het weg. De wereld beschouwde een slaaf toen als een levend stuk gereedschap. Maar door Christus worden ze elkaars broeders en zusters. En wanneer de Heere Jezus in de harten werkt, dan wordt er niet meer neergekeken op ongeciviliseerde barbaren. En ook niet op skieten. We waren daarvoor mensen die skieten. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, dat moeilijke woord. Skieten. Nou, er was een bevolkingsgroep wat in de 7e eeuw voor Christus bekend stond om zijn bloeddorst. Het was een smerig volk wat smerige gewoonten hadden, een ruw volk. Het waren de grofste mensen die je kon bedenken. Als je iemand een naar scheldwoord wilde bedenken, dan noemde je hem een skiet. Of hoe ze dat ook zeiden. Het was een wreed volk, een ruw volk, een bloeddorstig volk. Maar wanneer zij bekeerd worden tot Christus, waar ooit de wildste volken waren, die worden broeders van elkaar door dat hemelse leven wat uitgegoten is. Ze behoren Christus toe en zullen eeuwig leven. Maar dan is het wel zaak dat u en ik wel tot de Heere Jezus Christus behoren. En daarom, hoe staat het in ons leven ervoor? Bent u al bekeerd? Bent u al veranderd? Staat Christus in het middelpunt van uw leven? Of houdt u vast aan immorele gedachten? Koestert u boosheid en wrok in uw hart? En komen er vuile woorden in uw mond? Liegt u gemakkelijk? En kijkt u naar dingen waar u helemaal niet naar behoort te kijken? En u hebt er eigenlijk maar weinig last van. En u blijft ermee doorgaan. Hoe kunt u dan zeggen dat u tot de Heere Jezus behoort? Dan bent u nog een visje in het water wat zich daar thuis voelt en helemaal niet thuis voelt bij de Heere. Dan bent u nog onbekeerd. En daarom laten we ons hart onderzoeken. We kunnen gemakkelijk aannemen dat alles goed met ons is. Maar als onze levensopenbaring is in deze zonden, gierigheid, toorn, vuilspreken, leugen, uzelf verheffen boven een ander, niet wandel in de liefde, maar eigenlijk heel eerzuchtig bent. Kijk, dan kent u Christus niet. Dan bedenkt u niet de dingen die boven zijn, maar dan bedenkt u nog steeds de dingen die beneden zijn. En dan bent u niet verbonden aan het hoofd. En daarom is ook uw leven dan chaotisch. Er is onrust. Want uw leven is in wanorde, omdat het hoofd niet verbonden is aan u. Als uw hoofd van uw lichaam afkomt, nou, dan is alles weg. Dan groeit u niet meer, dan leeft u niet meer, dan is alles. Uw hart functioneert niet meer samen met uw longen, het hoofd is weg. Nou, u leeft, als u onbekeerd bent, leeft u zonder uw hoofd, Christus. En daarom bent u ongelukkig. En daarom hebt u geen vrede. En daarom is er onrust, en daarom is er angst, en daarom zie je het allemaal niet zitten. U groeit ook niet, u wordt niet versterkt of gevoed. Wordt het dan niet hoog tijd om uw knieën te buigen voor deze zaligmaker die niet ver weg is? Die niet een mens jarenlang laat aan voortstrompelen. Hij heeft er verlangen in om genadig te zijn. Er verlangen in om zijn geest te laten werken in mensenharten. Hij stuurt mensjes uit het stof opgerezen om deze zeer blijde boodschap te verkondigen. En die zeer blijde boodschap houdt niet in dat de mens maar 20 jaar moet wachten. En dat dan niets gebeurt. Hij is de levende God. Maar hoe is onze houding? Hoe is onze instelling? Hoe zijn onze woorden? U en mijn daden, u en mijn gedachten. Dan wordt het tijd om eerlijk voor God te worden. En te zeggen, het is niet u, Heere, die niet wilt. Ik wil niet, want ik heb mezelf veel te lief. En ik wil mezelf niet loslaten. En daar zit het op vast. En dan valt u neer als een smekeling voor Gods aangezicht. En zo bent u niet meer een vis die zich thuis voelt in het water. Maar dan ontvangt u een nieuwe natuur. En dan wordt uw wandel in de hemelen. En wat er ook met u gebeurt. Als u ziek wordt, dan zal God voor u zorgen. Als u alleen komt te staan, dan zal hij naast u staan. En als u in gevangenschap moet gaan, dan zal hij bij u zijn. En als u dood moet gaan, dan gaat u naar de hemel. Dan hebt u geen zorg meer wat er is. Wanneer u in Christus bent. Dan is er niets of niemand wat u scheiden kan van zijn liefde. Is dat geen heerlijk leven? Dat hemels leven te bedenken, de dingen die boven zijn. En daarom hier beneden te leven zoals de Heere dat wil. Laten we daarom maar naar binnen kijken. En dan weer opzien tot hem. Amen. Zingen wij 119, het tiende vers. 119, vers 10. Wat het oog niet gezien heeft en wat het oor niet gehoord heeft, dat zult u geven hen die u vrezen. En u openbaart het nu al aan uw kinderen, dat hemelse leven wat uitgestort wordt Opdat een mens niet meer zijn leven zou vermorsen en verknoeien en verspillen in deze wereld. Maar zou leven voor de wereld die komt. En te leven onder uw herderschap. Onder uw leiding, onder uw zorg. En dan zal er niets zijn wat ons scheiden kan van de liefde Gods in Christus Jezus. En dan kan een mens rusten. O, het is zo'n zalig leven, dat leven met u. Het is een gevoed worden uit u. Een rusten op u. Een gedragen worden door u. O Heere, hoe rijk is dat. Heere, dan hoeft de mens niet te vrezen voor wat er in de wereld gebeurt. Dan hoeft de mens alleen maar op te zien tot u die in de hemelen zit. Want dan bent u de trouwe wachter. Die uw volk, die u gekocht en betaald hebt en u ten eigendom verkoren hebt. Daar zult u over waken. O Heere, we willen u danken dat u de grootste zegeningen geeft. De rijkste ontfermingen. Een heerlijke toekomst. Maar hoe vreselijk, Heere, wanneer we nog onze vreugde vinden in de dingen van deze wereld en geen tijd voor u hebben. Dan zijn wij de grootste dwazen. Want de wereld, Sodom en Gomorra, hadden zich bekeerd als ze de prediking van de Heer Jezus gehoord hadden. En zullen wij dan onbekeerd verder leven? O Heere, alles wacht op uw geest. Want wij veranderen geen mens. Dat doet u. Heere, wil het doen. Ook bij ons. Tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Zingen wij 67, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.